Verzoening, geen toekomst zonder verzoening. De titel komt van een hele bekende schrijver, bisschop Tutu. We zijn bezig met een serie dus over vergeving. Martin en ik hadden het erover gehad, laten we dat doen. Dat is al een maand of 2-3 geleden, sterker nog. Hij is een paar keer uitgesteld. En door omstandigheden hebben we dat wat zitten knutselen met de data's. En Martin houdt zich met het begrip verzoening of vergeving bezig. En ik met het begrip verzoening, omdat het twee verschillende dingen zijn. En je kan wel vergeven en niet verzoenen. Maar je kan niet verzoenen of niet verzoenen zonder te vergeven. Vergeving is de eerste stap. Iemand kan een ander vergeven, maar dat wil nog niet zeggen dat er verzoening komt. Dus we moeten alle mensen vergeven. Dat is gewoon een opdracht van de Heer. Als je dat niet doet, dan heb je een grote kans dat er een bittere wortel in je hart schiet, zegt de Bijbel. En dat zien we ook. Helaas kent onze wereld meer mensen die in citroensap gedoopt zijn dan in de Heilige Geest, zeg ik wel eens. Hè? En dat zie je het proces van onvergevingsgezindheid. Om te kunnen vergeven moet je soms afstand nemen. Ik snap heel goed dat bijvoorbeeld de mensen uit Barendrecht hier naartoe geleid zijn om gewoon tot rust te komen en dat proces op gang te brengen. Maar je moet dan wel vergeven. Ik wil met jullie gaan praten over verzoening. En ik wil dat vandaag doen met een meer visionaire input. Dus niet zozeer van dit is verzoening en zo moet je dat doen. Dat kon nog wel een keer. Maar ik wil een heel groot plaatje laten zien. Van grote mensen. En hoe God achter die mensen staat als je dit doet. En dat we daar een beetje meer indruk van krijgen. Ik hoop ook dat je erover wil gaan lezen. Iedereen kent Nelson Mandela wel. En ook al is hij nu heel oud, de man is een held. In ogen van heel veel mensen. Ben je me eens? Ruud Gullit is helemaal weg van Nelson Mandela. En bereid om zijn prijs aan hem te geven en dergelijke. Dat was 1988. Dat is nog steeds zo. Voor zover ik weet is Nelson Mandela geen christen. Hij zegt wel veel christelijke dingen. Maar is het niet? In de jaren 60, toen hij gevangen was, werd er in Zuid-Afrika over hem geschreven als een mogelijke terrorist. Hij is begonnen met de vreedzame weerstand, geweldloos verzet. Toen is hij boeken gelezen over terrorisme. Is hij ook op Robbeiland vastgezet. Maar daarna is hij toch weer van tactiek veranderd. En hij was ook een raadsel voor de mensen. En is hij weer teruggekomen bij geweldloos verzet. Maar is hij zelfs meegegaan in het verzoeningsproces van Zuid-Afrika. En de waarheidscommissie, die kennen jullie misschien wel. Dat hele proces wat in de jaren 60, 70 in Zuid-Afrika heeft plaatsgevonden. Een fantastisch proces. Dus de vraag is, hoe kan het dat iemand die terroristische neigingen gehad heeft, toch in een verzoeningsproces terechtkomt? Als je daar naar de achtergrond gaat, dan kom je achter elkaar bij de naam van ene meneer Tutu terecht. Bisschop Tutu. Ik wou dat ik die man een keer mocht ontmoeten. Ik vind dat zo'n lieve, zachtmoedige man. En die zo van het hart van God spreekt. Hoewel die absoluut niet evangelisch is. Naar ons idee is die heel vrijzinnig. Ik heb je moet eens op YouTube kijken. Een paar jaar geleden was hij in Amsterdam. En als ik van hem hoor, dan kijk ik er ook naar. En toen moest hij een prijs uitreiken. En het ging over jonge meisjes of van een school of zo. Het waren in ieder geval 3 meiden. En die hadden dus een opstel gemaakt of iets geschreven over, eigenlijk over verzoening. En er waren meisjes van een jaar 14, 15, die leeftijd. En die zaten in die zaal, die zouden de prijs ontvangen. En ze heten, zou ik zeggen, Marietje, Jet en Truus, weet je wel. Die zaten daar, leuke meiden. En bisschop gaat die prijs op, Tutu gaat die prijs op uitreiken. En dan staat hij daar en dan zegt hij, en God keek naar de wereld en God zag Oeganda. En dan noemt hij al die ellende op in die landen van Afrika. Hij is zelf een Afrikaan, dus hij praat over zijn eigen landen. En dan zegt hij, God ziet dat wat daar gebeurt met de Hutus en de Tutus en al die toestanden. En hij zegt, oh no, what have I done? En hij is heel expressief. En zegt hij, maar toen zag hij Truus en Jet en Marieke. En toen zegt hij, wauw! En hij kan heel expressief. Gods hart wordt zo blij als die mensen ziet die de weg van verzoening willen gaan. En God zegent mensen die de weg van verzoening gaan, of ze Jezus wel of niet belijden. Want dat is Jezus belijden. Toch? Grote stilte hier. Oké. Het is dus belangrijk om te weten dat Tutu zijn hart over vergeving zit. En hij is de initiatiefnemer van de verzoeningscommissie die in Zuid-Afrika op gang gebracht is. Daarvoor was er een groep met geestelijke mensen waar Tutu toe behoorde. Maar ook een pinkstervoorganger. Dat is die meneer in het midden. Onze bekende, hoe heet hij ook alweer? Oh ja, Ray McCauley. Gerard Verhooy, die kent hem. En echt heel leuk om over te praten. Nou, dat is een ras pinksterman. Iets wat hier wat minder snel binnenkomt, denk ik. Waar ik wat meer moeite mee heb. Maar wel iemand die zei van er is maar één manier dat Afrika gered kan worden. En dat is als we de weg van verzoening omgaan. Daarvoor had Anne van der Bijl, dat is het meest rechtse plaatje, een boek geschreven. The Battle of Africa. Toen werkte ik nog bij Gideon. Dus dat is jaren 70, 80 geweest. Begin jaren 80. Toen schreef Anne van der Bijl al, gebed kan Afrika redden. En als de kerk voor Afrika gaat bidden, komt er verandering, midden in de apartheid. Heel opmerkelijk hoe God dat dus geleid heeft, dat een Nederlander over Afrika schrijft. Dat is niet zo gek, want de apartheid heeft Nederlandse wortels. Er moet dus iemand vanuit Nederland zeggen, dit is fout. Sorry Heer, vergeef ons. Daar begint het proces van vergeving. En we gaan bidden voor vrede en herstel van de schade die we aangebracht hebben. Een Nederlander. Vervolgens zijn de geestelijke leiders in Zuid-Afrika die elkaar vinden en die zeggen, wij gaan verzoening brengen in ons land. Opmerkelijk, hè? Dus als je ooit over de verzoeningscommissie leest in Zuid-Afrika en het succes, ook al is er later wel weer terugval geweest, maar het maakt niet uit, is toch behoorlijk zonder bloedvergieten gegaan, dan moet je weten, dat komt omdat de kerk ging bidden. Als de kerk niet had gebeden, ben ik ervan overtuigd, was het ook niet gebeurd. Dat is dus een hele andere aanpak dan hoe wij tegenover Afghanistan, Irak, Iran staan. Want ik ken geen enkele commissie die zegt, wij bidden voor vrede in het Midden-Oosten of wat dan ook, of noem maar op. Met me eens? En ook daar zijn processen nodig van verzoening en vergeving. Zuid-Afrika is op dit moment misschien wat meest christelijke land op de wereld. Dat is ook wel interessant om te weten. Hoewel er nog grote verschillen zijn. Die culturen veranderen je niet zo makkelijk. De tekst. Matteüs 5, vers 38 tot 45. Jezus zegt dan, jullie hebben gehoord en dat gezegd werd, een oog voor een oog en een tand voor een tand. En ik zeg jullie, je niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren. Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed van je af wil nemen, sta hem dan ook je bovenkleed af. En als iemand je dwingt 1 mijl met hem mee te gaan, loop er dan 2 met hem op. Wees aan wie iets van je vraagt. Geef aan wie iets van je vraagt en keer je niet af van wie geld van je wil lenen. Jullie hebben gehoord dat gezegd werd, je moet je naaste lief hebben en je vijanden haten. En ik zeg jullie, heb je vijanden lief en bid voor jullie, jullie vervolgen. Alleen dan zullen jullie werkelijk kinderen van je vader in de hemel zijn. Prachtig. Hier zit wel iets heel moeilijks in. En dan ga ik even naar je godsbeeld. Heel veel mensen hoor je vaak praten over het oordeel van God en de wraak van God en de toorn van God en dat soort geweldig zware woorden. Soms zeggen mensen, de tsunami is de wraak van God of de toorn van God of een ramp of wat dan ook. Of als iemand iets overkomt waar jij heel veel moeite mee heeft, zal het ook in onze kringen kunnen voorkomen dat iemand zegt, nou, God heeft zijn gerechtigheid gehaald. Als iemand iets kwaads overkomt. Maar hier zegt God zelf, Jezus, ik zeg je, heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen. Is het dan zo dat God aan zijn mensen iets opdraagt wat hij zelf niet doet? Dus als God dit zegt, en hij is ook wie die zegt, heeft God iedereen ontzettend lief. En zit er in hem geen enkele vorm van wraak. Miroslav Volf heet hij. Is een pinkstervoorganger uit Joegoslavië. Die bij mijn vader wel eens thuis kwam. Zeer geleerde man. Leidde de bijbelschool in Joegoslavië toen de tijd. Is gevlucht naar Amerika. Is nu een van de toonaangevende theologen. Hij heeft een boek geschreven ook over de wraak van God en de toorn van God. En hij zegt, God verbiedt ons om wraakgevoelens uit te oefenen. Hij zegt, en het oordeel behoudt hij aan hemzelf om maar één reden. En dat is dat hij liefde is. Hij zou heel graag die liefde ook met zijn mensen willen delen. Maar vanwege onze onbekwaamheid en beperktheid doet hij dat niet. Want als we hierop zouden falen, zouden wij wel wraak uitoefenen. Hij kan ons dat niet toevertrouwen vanwege de fouten die we maken. Hij kan ons wel toevertrouwen, vergeef elkaar. En wij moeten God toevertrouwen dat als terecht gesproken wordt, dat hij dat zal doen. Maar de kans is heel groot dat hij met iedereen zich verzoent. Inclusief Hitler. En Wilders. Weet je, om een paar namen te noemen. Waarom zeg ik die twee tegen elkaar? Heeft niks met elkaar te maken, maar ik was laatst met mijn neef. Die zit er ook vaak over te praten. Die zei, ja, maar het is toch anders met Hitler, hè? Ik zei, je bedoelt dat jij veel beter bent. In Gods ogen. Ja, dan kan je ook geen ja op zeggen, weet je wel. Dus hoe loopt dat dan? Nou, heel simpel. Laat het aan de Heer over, dat komt goed. Ik heb daar wel wat ideeën over, maar die ga ik niet in een preek zeggen. Want dat kan ketterij zijn of overkomen. Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel, dat God een heel rechtvaardig God is. En dat je niet zomaar ervan afkomt. Er is geen goedkope genade. Dus hoe die dat doet, is vers 2. Maar datzelfde probleem hebben jij en ik wanneer je aan verzoening gaat denken met mensen of situaties waar verzoening moet komen. Hoe moet dat dan? Nou, dat weet je niet. Je weet alleen dat je die weg moet gaan en dat je naar dat lampje moet kijken en dat lampje moet steeds verder gaan schijnen. Dus vandaag zeg je, tjonge, die preek van Martin vorige week, dat heeft me aangeraakt, ik moet er eigenlijk wel gaan vergeven. Vandaag hoor je verzoening. Tja, als ik vergeven heb, moet ik ook nog gaan verzoenen, zeg. Het lampje brandt even. Over 5 weken zeg je, ik denk dat ik redelijk goed vergeven heb. En ik sta zelfs open dat er verzoening komt. Joke weet heel goed, ik heb een behoorlijk probleem gehad binnen Rafael met een persoon. En dat heeft al 1 jaar of 2 geduurd voordat er echt verzoening kwam. 1 jaar of 2, 1 jaar of 4 wel, denk ik. Heel lang. En er is verzoening. De mate van verzoening is niet dat we dezelfde relatie hebben als vroeger. Maar we zijn verzoend met elkaar. Dus hoe het nou eindelijk uitkomt, dat weet je niet. Dat weet je pas wanneer je het doet. Jook en ik hebben een vriend, William Deng. William Deng is een paar keer in de gemeente geweest. Heeft toen ook, toen hij wegging, afscheid genomen op zijn manier. Ik kwam heel mooi zijn getuigenis vertellen. William Deng was kindsoldaat. geronseld als kindsoldaat. Dus beschadigd van hier tot Tokio. Hoewel het een hele beleefde en nette man was. Maar aan kleine dingen hebben Joke en ik wel gemerkt van... ja, wat wil je? Weet je wel, hoeveel vertrouwt die mensen? Dus ineens was hij weg. Is naar Londen gegaan omdat hij daar zijn vrouw ook kon ontmoeten. Die mocht niet naar Nederland komen van... de huidige, hoe zeg je dat, immigratiewetten. Heel triest. Schaam ik me voor mijn eigen land. Je vrouw mag niet komen, want je verdient niet genoeg. Dat soort dingen. Dus hebben wij hem in proberen te helpen. En dus logisch dat hij naar Engeland ging en daar kon zijn vrouw wel komen. En nou is hij verenigd met zijn vrouw. Ik geloof na anderhalf jaar belde hij op, Joke. Is het anderhalf jaar geweest of zo? Alsof het gisteren was. Voor Joke en mij is dat anderhalf jaar van, waar is hij? Voor hem is het gewoon van, oh, laat ik eens bellen. Ik snap het een beetje. Waar komt hij vandaan en wat stelt tijd bij hem voor? Nou, ik was met hem een keer op weg naar de ChristenUnie om te praten van wat kunnen we voor zijn vrouw doen en noem maar op. Dus ik met hem naar Den Haag, naar Joël Voordewent. En wij daar gepraat. Dus ik zit met hem in de auto en ik zeg, William, vertel me nou eens. Die ronselaars, mensen die jou geleerd hebben anderen te vermoorden en je mitrailleurs in je handen gestopt hebben. Heb je die mensen nou vergeven? En toen gaf hij me een antwoord. Echt, ik sloeg stijl achterover. Hij zei, dat weet ik pas als ik ze in de ogen moet kijken. Oeh, heavy hè? Dat is heavy. En van de wijsheid. Dus wat zei hij? Ik zit nog steeds in het proces van vergeven. En dat weet ik pas als ik die mensen tegenkom. Hier of in de eeuwigheid. Dan zal blijken of ik ze vergeven heb. Ik geniet enorm van zulke soort gesprekken, dat houdt mij dan vast. Nou, let op wat er nou staat in 2 Korinthe 5. En dit alles, en dat gaat over de bediening van verzoening, is uit God. Die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van verzoening gegeven heeft. Heel veel christenen leggen dat direct uit, ja, maar het gaat over ons. De tekst daarna staat dat hij de wereld met zich verzoend heeft. Het is niet moeilijk met mensen op te trekken die ook door God verzoend zijn. En het is niet moeilijk met mensen die elkaar al vergeven hebben. Je kan het in deze gemeente redelijk lang volhouden, ook al hebben we wel eens onze bezonjes. Met me eens? Dat is niet zo moeilijk. Maar zoals Willem nu denkt, als je kindsoldaat bent geweest, dan heb je wel wat weg te happen. Dat is wel even wat. Als je misbruikt bent door je vader, heb je heel wat te vergeven. Als je slachtoffer bent van machtsmisbruik, heb je heel wat te vergeven. Dat zijn geen processen die even gedaan worden. Het is niet goedkoop. Dus dat kost tijd. Deed je wat naar mij of niet? Peter? Oké. Okay. Het stukje wat we gelezen hebben gaat over een hele andere levenshouding. En daar moet je over nadenken. Ik wil een christen zijn die daarop aanspreekbaar is. En dat ook altijd zoekt. En niet iets wat ik doe, maar wat mijn levenshouding is en wat langere processen vasthoudt. De bergreden. John Stott noemt dat de Christian counterculture. De tegencultuur. In mijn boek Hier ben ik sluit ik ook af met van de christelijke tegencultuur. Het is helemaal niet interessant om als kerk relevant te zijn. Het is interessant om een zout en zout te zijn en een tegencultuur te zijn. Van wie anders moeten mensen het leren als wij het niet doen. Met me eens? Wij hebben God die het doet. God woont in mij, dus we kunnen het. Is het makkelijk? Nee. Hebben we elkaar daarin nodig? Nou en of. Daar moeten we elkaars lasten in dragen. Dus we gaan naast de mensen uit Barendrecht staan. En we zeggen, dat is verrekte moeilijk, zeg. We staan en begrijpen het. Maar we gaan wel die kant op. En we gaan naast iemand staan die zegt, ja... Mijn vader of mijn moeder of mijn oom of dit of op mijn werk. Groot onrecht. En we gaan naast elkaar staan en we zeggen... maar wij willen mensen van verzoening zijn, want we willen niet bitter eindigen. De bergreden is natuurlijk wel de christelijke natuur waarin we leven. Nietzsche zegt, Jezus was een onpraktische idealist. En eigenlijk een lafaard. Je vijanden liefhebben, houd toch op man. Dat is gewoon slap gedoe. Nou, Nietzsche is nou niet iemand die ik je aanbevelen kan om te gaan volgen. Weet je wel. Onbegrijpelijk dat mensen met zulke soort onzin er ook nog aandacht krijgen, zou je bijna zeggen. Een andere man is Martin Niemöller. Niemöller, dat was een vriend van Bonhoeffer. Die heeft 7 jaar in het concentratiekamp gezeten. Onder andere in Dachau. Had dus ook vermoord moeten worden. En iedere dag zag hij de galg op het plein. En hij dacht, vandaag morgen hangen ze me eraan op. En die man leefde dus met de dood in de schoenen. En dan snap ik het. Iemand die dat iedere dag ziet, gaat in een diepe niveau zitten van... En dan? En die stelde zich iedere dag de vraag, ben ik er wel klaar voor? Ik zal het voorlezen. Niemöller zei in de jaren later in een preek... Wat zal ik dan doen als het zover is? Roep ik dan uit, jullie hangen me op als een moordenaar... maar jullie zijn zelf moordenaars. Er is een God in de hemel die jullie nog wel eens betaald zal zetten. Is dat wat je moet doen als christen? En dan zegt Niemöller... Als Jezus zo gestorven was, dan zou er geen woord over het kruis... geen blijde boodschap, geen vergeving, geen redding, geen hoop zijn. Want dan zou er aan Gods kant geen verzoening zijn geweest. Dan zou er geen opstanding in Christus zijn. Is toch wat, hè? Is het nou niet mooi dat jij en ik... in processen waar je tot verzoening moet komen, kan zeggen... ik word dus deelgenoot aan wat Jezus gedaan heeft. Dat is mooi. Dus er is een conflict. En God stelt mij in staat om deelgenoot aan Jezus te worden. Dat je daarvoor pijn leidt, klopt, deed hij ook. Niemöller zegt dan, als ik zo gestorven was, dan was ik in ongeloof gestorven. Want niemand kan uit de vergeving van God leven en daardoor met God verzoend worden, zonder op dezelfde manier... ook met onze eigen vijanden verzoend te worden... en om hun onze vergeving te schenken. Was Niemöller dus een laffe, onpraktische idealist? Ik denk het niet. Ik denk dat hij het goed doorhad. Nogmaals, als je midden in die situatie zit... lampje aan, lampje uit, lampje aan, langer aan. Het moet gaan druppelen in je van, daar ga ik naartoe. En dat je zo halverwege eens denkt, van, genoeg gehoord, snap ik. Het gaat dieper dan je denkt en het kost je veel meer dan je vaak verwacht. Maar goedkope genade bestaat niet. Nog zo iemand, Martin Luther King. Beroemd natuurlijk, de man, grote man van het geweldloos verzet. Hij was niet eens zo oud. Martin Luther King, dan moet je even 2 dingen maar zeggen... is een man die eigenlijk aan de evangelische kant van het evangelie zat. Maar omdat hij zwart was en geweldloos verzet preekte, wat nog nieuw was... is de man absoluut compleet genegeerd door de hele Pinksterbeweging... evangelische beweging, noem maar op. Werd vaak weggesabeld als zijnde, ja, vrijheidstheoloog. Het is pas in 1996 geweest... dat de kerken die bij hem aangesloten waren en de Pinksterkerken zich verzoend hebben. En iedereen, ook in Pinkster, Martin Luther King, alsof hij een van ons is. Nee, we hebben hem verguisd. Toen hij protesteerde, werd er in de kerken niet gebeden. Integendeel. En in de blanke kerken helemaal, daar werden wel andere woorden gebruikt. Ik hoop dat je dat wel begrijpt. Martin Luther King die schreef veel en had het veel over heb je vijanden lief. Een van de dingen die hij zei in een wereld vervuld van met haat... is dit gebod een volstrekte noodzaak voor ons voortbestaan. Hij zegt dus van als er niet vergeven wordt, is dat het einde van de mensheid. Nou, dat zijn we allemaal met ons eens, hè? Of niet? Calvin Miller die zegt het hele mooi. Die zegt van oog om oog, tand om tand... is de snelste manier om een tandloze en blinde wereld te krijgen. Vergeving is de enige kracht die het proces omdraait. Nou, heel mooi, Martin Luther. Hij zegt verder... de 3 dingen waar je voortdurend aandacht aan moet geven is... vergeving, daar begint het mee, wil ik gaan vergeven. En de volgende, dat is een hele goeie, is perceptie. En met perceptie bedoelt hij... ga je vijand nou eens anders bekijken. We kennen het wel, hè? Ach, hij is ook een product van zijn tijd. Nou, dat kan je banaal vinden of goedkoop. Maar daar begint wel met, ik wil anders kijken naar degene die mij kwaad aan doet. Hoe zou het komen dat de man zo is? Iedereen kent de verhalen wel van Hitler. Als je zijn jeugd leest, dan begin je iets te begrijpen van, ik snap het dat die man demonisch geworden is. Wat jammer dat hij Jezus nooit ontmoet heeft. En hoe afschuwelijk ver is dat gegaan? Betekent nog niet dat ik mild over hem denk. Maar ik begin iets te begrijpen. En de andere perceptie zet de deur voor jou open dat vergeving makkelijker wordt en dat verzoening misschien tot de mogelijkheden gaat behoren. Dan zeg ik het nog heel vaag. Het derde wat hij zegt, en als het echt je vijanden zijn, en dan moet je wel meer denken aan het strijdgebied waarbinnen iets plaatsvindt. Dus Martin Luther King was natuurlijk bezig met dat zijn bevolking, die hij vertegenwoordigde, rechten kregen in Amerika. En hij wou dus winnen. En dan zei hij, om dat te bereiken moet je wel eerst je vijand inwinnen. Dus hij had een hoger doel dan alleen maar, ik wil vergeven en ik wil jou begrijpen, perceptie. Nee, ik wil jou ook nog inwinnen. Ik wil jou aan mijn kant gaan krijgen. Ik wil dat jij gaat zien wat ik zie. Nou ja, daar is natuurlijk heel veel dialoog voor nodig. Tutu doet hetzelfde in die waarheidscommissies. En dat is heel interessant om eens over te lezen. In Zuid-Afrika zijn alle mensen, weet je wel, die vermoord zijn en noem maar op, die mochten dan in die commissie, voor de commissie komen. En dan mochten ze zeggen welke pijn ze hadden meegemaakt. Er wordt geen oordeel uitgesproken, niks. Maar eerst werd er geventileerd, wat hebben we beleefd? En dan moesten de daders of de slachtoffers elkaar zien. Nou, dat zijn hartverscheurende taferelen geweest. Maar dat die daders ook perceptie kregen, dit is wat je gedaan hebt. En dan, nou ja, dat roept emoties op. Ik zou je een goed voorbeeld noemen, Robert M. Hoort ook wat er gebeurd is, maar ga met glazen water gooien. En iedereen van ons zegt, zo'n vent verdient de doodstraf, toch? Even reëel zijn. 87 kinderen verkracht. En dan nog met glazen water gooien naar de rechter. Jongens. Met me eens, die gevoelens kennen we toch, hè? Oké, en wie van jullie durft hem op te hangen? Dan eens zijn we niet thuis. De beul spelen is wat moeilijker. Maar je zegt het wel en je denkt het wel. Nou, dat helpt je om te zeggen, wacht even, hier zit iets wringt. En plek geven aan de emotie van, toen ik dat las van Robert M., ik heb ook de krantartikelen gelezen, nou, daar word je helemaal misselijk van. Dat kost mij zeker een dag om dat te laten zinken. En weer op punt te komen, o Heer, help me en laat me een goed getuigenis van u zijn in deze wereld. En wat heeft deze wereld u nodig en de vergeving en de verzoening? Het ligt verder niet op mijn weg om over Robert M. een oordeel uit te spreken. Dat moet de rechter doen en dat is goed, maar is ook maar beperkt. Maar ik zit niet in zijn invloedssfeer dat ik daar substantieel iets kan doen. Nou, maar met anderen heb ik dat wel. En dan denk ik ook hetzelfde. Mag ik hem even met zijn kop tegen de muur slaan? Luther zegt dan het volgende, Martin Luther King. Mogen wij ernstig beseffen dat we nooit ware kinderen van de hemelse vader zullen zijn, zolang we niet onze vijand lief hebben en bidden voor hen die ons vervolgen. Dat zijn stevige woorden, waar of niet? Maar wel dingen die we goed kunnen oppakken. Dus even kijken, waar ben ik? Waar draait het om? Geen informatie, maar incarnatie is natuurlijk van Jack Hayford een geliefde uitspraak die ik die ik graag overneem. Voor degenen die die uitspraak niet kennen, is het dit. Wij christenen staan bol van informatie. Bijbelkennis, teksten, principes. We weten de hele Santamakraan op te noemen. Mijn standpunt is, die hebben absoluut geen enkele invloed als ze niet geïncarneerd zijn in je. als dat niet vlees geworden is. God met zijn liefde, die verzoening voor ogen heeft, komt op aarde en incarneert in onze cultuur. Wordt een van ons. Zodat die verzoening die hij in zijn hart hebt, zichtbaar wordt. Dus je kan hele mooie theologie hebben, je kan hele mooie principes hebben. Christen zullen dit en moeten dat en noem maar op. Als dat niet geïncarneerd is in jouw levensstijl, geef ik er geen cent voor. Sterker nog, dan ben je gewoon hypocriet. En daar hebben mensen een enorm hekel aan. En laten we allemaal even eerlijk zijn. En we zijn allemaal in bepaalde mate hypocriet. Want we weten het wel, maar we doen het nog niet of zo. Heb je? Nou, dat betekent dus dat je niet moet werken aan nog meer kennis. Nee, aan het proces. Dit moet deel van mijn lijf, dit moet deel van mijn leven worden. Tutu zegt terecht, er is geen toekomst zonder verzoening. Daar ben ik helemaal met hem eens. Klaagliederen zegt, het zijn de genadegaven van God, het zijn zijn barmhartigheden. Dat we niet omgekomen zijn en vanmorgen in de voordienst zongen we van uw genade is als de morgendauw. En dat is toch wat? Gods genade komt eerst en dan komt ons kwaad. Ieder dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad, zegt de Bijbel. Maar morgen mag je weer beginnen met de genade van God eerst. Is dat niet fantastisch? Nou, dan heb je het lampje weer, weet je wel. Blijf daar naar kijken, zodat het meer gaat groeien en dan groei je er ook in. De bergrede is dus ook geen wet, maar een zaak van incarnatie. Het moet deel van je leven worden. De bediening van verzoening laten incarneren in onze levens. Ik wil daar een deelgenoot van zijn. Ik wil deelgenoot zijn van wat Jezus ook deed. Dat het soms moeilijk is en tijd kost, natuurlijk. Niet alleen in mijn persoonlijke leven, maar ook maatschappelijk. Wat er ook aan ellende is bij de evangelische omroep of hier in de gemeente, of ik wil betrokken zijn bij datgene wat verzoening nodig heeft. Altijd. Waarom? Dat Jezus het ook deed. Als christenen de roeping tot verzoening reduceren tot iets persoonlijks, dan onttrekken ze zich de verzoening van de samenleving en publiek leven aan. En dat is zo waar. Deze wereld staat te schreeuwen om het openbaar worden van de zonen van God. Ja, dat kennen we al, die tekst. En dus moeten wij ook maatschappelijk, politiek, noem maar op, betrokken zijn, zodat we de bediening van verzoening op alle vlakken in de maatschappij naar buiten kunnen dragen. Hoe je dat moet doen en waar, dan moet je zelf verbidden. Heer, waar leidt u mij? Moet ik lid worden van dit? Moet je aan de Heer vragen, niet aan mij. Moet ik lid worden van dat? Moet je niet aan mij vragen, moet je aan de Heer vragen. Dat betekent je dagelijkse wandel met God. Maar op het moment dat wij zeggen, verzoening, vergeving, dat is iets voor christenen onderling, en niet voor je buren en niet voor de wereld, en daar onttrek ik me, zijn wij de kracht van zout en zout en de kracht van vergeving kwijt. En ik vind het wel mooi dat Luther dat zo zegt, Maarten Luther. Er is nog een organisatie, kan je wel eens op googlen, dat is forgiving.org. www.forgiving, dus aan het vergeven zijn.org. Opgericht door ex-president Jimmy Carter, een baptistengelovige, die eigenlijk het werk van Tutu voortzet op allerlei plekken in de wereld. Dus je kan die commissie aanschrijven. En zo zijn ze in Ghana bezig, Gambia, noem maar op, een heleboel landen zetten ze commissies op om tot maatschappelijke verzoening te komen. Misschien moeten we ze uitnodigen om eens in Nederland te komen. En is, hoe gaan wij met moslims om? Hoe gaan we met allochtonen om? Daar is nog wel wat verzoening nodig. En er is niks zo afschuwelijks dat in een maatschappij de stemmen van haat zaaien en juist tegenstellingen platform krijgen. En het is heel diep triest dat een partij als de CDA daar heel zwijgzaam over is en niet naar voren is gekomen. ChristenUnie is wat sterker, maar het is wel een hele beduidende minderheid. En de hele ontwikkeling in Nederland rondom het beleid van mogen mensen die allochtoon zijn of uit een ander land komen, mogen die hier blijven, daar kan je als christen niet echt blij mee worden. Heeft niet veel van verzoening weg, toch, hè? Stilte. En dus krijg je allerlei woorden over Marokkanen, Polen en noem maar op. Levensgevaarlijk terrein. Die organisatie heeft een research gedaan. Dat is de organisatie Forgiveness Research. En die hebben uitgezocht wat vergeving allemaal teweeg brengt. En let eens met me op. Dat zijn leuke dingen hoor. Vergeving reduceert hartzieken. Ik ben gelijk gaan zeggen, heer, ik vergeef iedereen. Weet je, ik heb een stent, hè. Ja, je schrikt ervan, hè. De stent in mijn bloedvat is gekomen na een enorme periode van stress. En heeft zeker, de moeite met vergeving heeft daar zeker invloed op gehad. Negatief. Hier staat een levend voorbeeld. Vergeven reduceert criminaliteit bij de bron. Als iemand vergeven wordt, ontwapent dat. Hè? Vergeving heelt huwelijken. Nou, dat hebben we allemaal wel meegemaakt. Genezing of vergeving geneest emotionele beschadigingen. Vergeving als geneesmiddel bij oorlogsveteranen. Hoe hard hebben mensen het niet nodig gehad dat ze vergeven werden? Het was geloof ik vorige week of twee weken geleden dat het x aantal jaren geweest is van de punt van de Molukkers, weet je wel. En nog steeds is er geen vergeving. En onze minister van Defensie wil aan alle mensen die bij de punt dat conflict hebben opgelost met geweld, zijn ook doden gevallen, een medaille geven. Dus de hele Molukse gemeenschap staat weer op zijn kop. En er werd in een interview gevraagd, zijn jullie dan blij als we dat niet doen? Toen zei ze, nee, dat is het punt niet. Wat nog steeds niet bekend is, is wat ons verhaal is. Ik durf het te vragen aan jullie allemaal. Wie kent de geschiedenis van de Molukkers? Waarom die ooit kapingen gedaan hebben? En waarom ongeveer 60% van die bevolking in de drugs zitten? Er is maar één reden voor, omdat we ze thuis hebben gehaald. Want ze hebben voor ons gevochten. We waren de beste soldaten in Indonesië. En we hebben ze in kampen gestopt. Want ze waren last. Nou, vooruit, we moeten jullie weghalen. Nou, dan zetten we ze in kampen. En voor de rest, zoek het maar uit. Nederland. Ons landje. En er is nog steeds noodzaak voor verzoening tussen de Molukkers en de Nederlanders. En de Nederlanders zullen moeten komen. Sorry wat we jullie hebben aangedaan. Jullie mogen je verhaal vertellen. We leggen de televisie een keertje plat en we gaan het vertellen. Hoe zijn jullie hier gekomen? Wat hebben jullie geweldige dingen voor ons gedaan en we hebben je nooit bedankt. Jullie hebben volk en vaderland moeten verlaten omdat je aan onze kant stond. Dank je wel. Sorry dat we jullie in een kamp hebben gezet. Je had in het badhotel in Kurhaus moeten zitten. Oké. En dan gaan we een medaille geven aan iemand die de trein overhoop geschoten is. Ja, een beetje moeilijk. Vergeving en de relatie met terminale patiënten. Vergeving en aids-slachtoffers. Bedoelt hij niet mee dat je dan van aids geneest, maar van de afwijzingen met die mensen jaren geleden niet gehad. Dat is tegenwoordig al wat minder. Maar nog, hè, als iemand binnenkomt, ik heb aids. Vergeving is empathie naar je medemens. Het woord empathie vind ik altijd moeilijk. Ik heb daar liever van. Vergeving is diepe christelijke bewogenheid naar mensen. Vergeving is bevrijdend. Nou en of, het maakt jezelf vrij. En vergeving is essentieel voor een goede oplossing. Dat is de kracht van vergeving. Ik wil zachtjes aan afsluiten, denk ik. Zeg ik nog veel meer, ja. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, daar begint het probleempje natuurlijk, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Hij is dus ook voor ons opgewekt. Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daar zegt hij nogal wat, hè? Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van verzoening gegeven heeft. Jij en ik hebben de bediening van verzoening. Hoef je niet te zoeken, hoef je niet om te vragen. Je kan ook niet zeggen dat je hem niet hebt. Je hebt hem. Dat is onze opdracht. Waarom doen we dat? Omdat we snappen dat we zelf verzoend zijn. Niemand van ons verdient de zegen die we allemaal krijgen. Meens? En dus in ons hart leeft de hoop dat we deelgenoot worden van de verzoening van Jezus Christus op alle vlakken. daar waar je zelf moet beginnen met het proces van vergeving, is moeilijk. Maar ga. Het is helemaal niet erg als je daar tijd voor neemt. Heb je zelfs nodig. Want dan sla je ze voor de bek. Nou, is goed. Maar doe dat niet. Wees boos, maar zondig niet. Ga de weg van vergeving, zodat je tot verzoening kan komen. En de wereld gaat er anders uitzien als we die weg op gaan. Zullen we gaan staan? Zal ik aan de hand geven? Heer, als we elkaar een hand geven, dan willen we dat vandaag doen. Heer, natuurlijk als we belijden met elkaar in eenheid te zijn. Maar ook, Heer, dit geldt ons allemaal. We willen u bedanken, Heer, dat u ons de verzoening van vergeving gegeven heeft. En de bediening van verzoening gegeven heeft. Heer, en we kunnen niet anders dan u daarin volgen. Heer, de grote hobbel die er altijd voor staat, is de pijn die we daardoor lijden. Waar we u in uitnodigen en vragen of uw aanwezigheid ons rust geeft. En dat we dicht bij u, Heer, anders gaan denken over de ander die ons kwaad doet. En dat we in uw aanwezigheid onze pijn kunnen laten oplossen omdat we kiezen voor de weg van vergeving. Heer, u heeft voor mij aan het kruis geleden. En als ik pijn lijd, Heer, omdat mensen mij kwaad aan doen, dan ben ik deelgenoot van uw lijden. Heer, en dank u wel dat u koos voor de weg van vergeving en zo wil ik er ook in kiezen. En ik belijd, Heer, dat ik dat alleen kan door de kracht van uw Heilige Geest. U moet mij helpen. En dat doet u. Heer, dank u wel dat u ons tijd geeft om te rouwen, om pijn te hebben. En dat we dat met elkaar mogen dragen. Heer, zodat de genezing gaat plaatsvinden, omdat we voor de goede kant kiezen. Heer, ik bid dat in ieder van ons die bediening van verzoening, dat die incarneert in onze leven. Laat Church on the Way een gemeente zijn, Heer, die verzoening brengt, overal waar u ons ook plaatst. Van Hilversum tot Hardingsveld en van Vlaardingen tot en met Hoogvliet. Heer, en verder buiten. Heer, maak van ons mensen bedienaars van uw verzoening, zodat deze wereld dichter bij u komt. Dat is ons grootste verlangen. Heer, onder ons kunnen Nelson Mandela zitten. Onder ons kunnen Martin Luther King zitten. Onder ons kunnen Tutu's zitten. Heer, misschien halen wij nooit de krans zoals die mensen. Maar op ons terrein willen we zulke mensen van God zijn. Dat bid ik in Jezus' naam. Amen.